Zo, goedemorgen allemaal. Boker Tov, goedemorgen. Ja, Israël staat centraal. Het is begonnen met één man, Jacob. En Jacob kreeg die naam, strijder met God, in een bijzonder moment in Bethel, in het huis van God. Ja, bedankt. Het is natuurlijk heel bijzonder, als ik nou zo die teksten lees die we toegestuurd hebben gekregen, althans ik heb toegestuurd, we hebben het net ook allemaal gelezen, en dan denk ik, daar kan ik wel uren en uren over praten, maar er zit zoveel in. Maar we praten natuurlijk over de God van Israël. En de God van Israël, dat is een teken voor de volken. Zo heeft God het bedoeld, God heeft bedoeld dat dat volk een getuigenis zal geven aan de hele wereld. Het is maar gedeeltelijk gelukt. We hebben natuurlijk het oude verbond waar God een verbond heeft gesloten via Mozes. De leefregels heeft gegeven en dat hebben we net ook mogen lezen. En daar staan natuurlijk veel meer voor van in de Bijbel. Maar dat oude verbond is op een gegeven moment een invulling aangegeven door de Heer Jezus, Yeshua. U moet mij maar nemen zoals ik dat zeg, want ik spreek natuurlijk meestal voor gemeentes waar Jezus meer gebruikt wordt dan het woord Yeshua, hoewel ik het dan vaak uitleg, want de naam Jezus zijn vier letters, en als je het in het woordenboek opslaat, dan vind je dat niet terug. Maar als je Yeshua neemt en je pakt een woordenboek zoals ik heb, Hebreeuws woordenboek in Engels, en dan staat er bij Yeshua Salvation. Nou, dat is heel toepasselijk. Er zit een Salvation Army hier, het liggende veld. Dus je ziet dus, Yeshua betekent redding. En dat komt in het oude verbond heel vaak voor en ook in de Tanach. Yeshua betekent redding. En God is degene die ons redding heeft aangeboden. Ik heb maar een half uur, dus ik heb, als ik dit zo lees, wat dingen eruit gehaald van de schriftlezingen die we gehad hebben. De woorden van God die geïnspireerd zijn. De Gods geest heeft die mensen dat doorgegeven om op te schrijven. Sterker nog, Mozes heeft de woorden van God gehoord en zegt schrijf op. Dus Mozes had zelfs de opdracht. En dan hebben we natuurlijk wat we gelezen hebben, wat God zelf heeft opgeschreven op de stenen tafelen. Hoe bijzonder is dat? Ergens zit er nog een beetje een hoop in mij dat die ark ooit nog gevonden zal worden. En misschien hebben jullie dat ook wel. Is natuurlijk hij is al 2600 jaar zoek. Maar er is nog steeds goede hoop dat hij ooit gevonden zal worden. En het zal geen bijzondere fonds zijn voor de wereld. Want de wereld heeft Gods woord dat veel belangrijker is. Die zal dan zeggen, nou ja, zo wordt. Maar mensen die door Gods geest geleid worden, die willen natuurlijk heel graag dingen zien dat God ook bevestigt wat hij allemaal geschreven heeft en heeft laten opschrijven. Gelukkig hebben we dus Gods woord. En dan begint het ook in Deuteronomium hoofdstuk 3. Daar staat er ook, smeekte ik de Heere, de Eeuwige. Ook daar zit je weer mee, het woord Heer, waar komt dat vandaan? Want in het Hebreeuws staat er iets anders. Het is een vertaling. Nou, het is natuurlijk toen de Bijbel vertaald werd van het Hebreeuws, zeg maar in de tijd van de Reformatie. Toen kwamen ze de godsnaam tegen, Jod, He, Waf, He. De naam die de Joden niet uitspreken, staat ook nergens in het Nieuwe Testament, de naam zelf. Maar je ziet dus dat op een gegeven moment moesten ze de Bijbel vertalen in het Nederlands. En toen hebben ze voor die vier letters, JHWH, zoals wij dat zeggen, hebben ze Heere ingevuld. Met hoofdletters. Dus eigenlijk is dat een invulling van de godsnaam. En dat is bij veel mensen kwijtgeraakt. Maar de betekenis is dat terecht ook, het heeft te maken met zijn, dus de eeuwige. De eeuwige is een hele goede omschrijving. En de eeuwige, wat ook zo mooi is, wij krijgen het eeuwige leven als wij geloven in zijn zoon Yeshua, die redding aanbiedt. Het eeuwige leven. Dus zullen we zijn bij God, als God, hier op aarde. En ik denk, ja, als ik de tijd nog heb, dan zou ik er meer over willen vertellen, want er staat zoveel in deze dingen die hier opgeschreven staan in Gods woord. Dus nogmaals, ook smeekte ik de eeuwige in die tijd om genade en zei, Heere, eeuwige, u bent begonnen aan uw dienaar uw grootheid en uw sterke hand te tonen. Want welke God is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als u? Laat mij toch oversteken en dat goede land zien dat aan de overzijde van de Jordaan is, dat goede bergland en de Libanon. De naam van God ging al vooruit. En niet alleen de naam van God. God zelf, die zich had verbonden aan dat volk Israël, had natuurlijk allerlei wonderen en tekenen gedaan en had al die goden van Egypte op zijn nummer gezet. Want in diepste wezen zijn al die plagen die over Egypte gekomen zijn, een uiting van dat de God van Israël groter is. Je kan al die voorbeelden noemen, maar met een heel duidelijke, zijn ene laatste plaag, dat zij vereerden de zon. He, Ra werd vereerd. En wat gebeurt er? 3 dagen duisternis. Daar zorgde de God van Israël, de God van Mozes voor, dat de zon niet scheen. En zo zijn er 10 plagen geweest en uiteindelijk heeft het bloed van het lam de laatste plaag tot bescherming gebracht. De lammetjes werden geslacht en het bloed werd aan de deurposten gesmeerd. Volgens de Joodse overlevering was dat niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant van het huis, zodat de mensen zagen dat God dat deed. He, waar de verderfengel voorbij ging, want God is degene die waar we naar op moeten kijken. En natuurlijk is dat bloed van het lam alweer een verwijzing naar het bloed wat Yeshua uiteindelijk laat vloeien aan het kruis. Gods woord zit zo mooi in elkaar en als Gods geest daar doorheen werkt, zie je ook al die verbanden. Ook van de feesten en de Sabbat waar die voor bedoeld is. Want je ziet natuurlijk al, we hebben ook gelezen waar de Sabbat ervoor is, zien we eigenlijk op 2 manieren. Zowel in Deuteronomie als in Exodus staat geschreven waarom de Sabbat gehouden moet worden. U weet het vast wel, het zijn 2 redenen. De eerste reden is natuurlijk dat God de aarde schiep in 6 dagen. En op de 7e dag rustte hij. Waarom zou God het nou zo belangrijk vinden? Wij vinden dat niet belangrijk meer. Ja, ik wel, maar de mensen in het algemeen. Want we weten toch al lang dat de aarde niet geschapen is in 6 dagen. Hoezo niet in 6 dagen? Als God het zegt, is dat dan niet zo gebeurd? Weet de zogenaamde wereldse wetenschap het beter? God sprak en het was er. Laatst hoorde ik een rabbijn zeggen van waarom duurt het zo lang? Als God spreekt, waarom een hele dag? Hij zei, het is God sprak en het was er. Maar het is met name dat God laat zien dat hij op verschillende manieren spreekt. Hij heeft scheiding gebracht tussen licht en duisternis. En dat wordt dan een dag genoemd. Maar het is zo belangrijk dat we beseffen, God is degene die alles in zijn hand heeft. Hij is groot en hij is machtig. Hij is degene die niet met zich laat spotten. Hij is een jaloers God. Hij wil geen andere goden naast hem. Want welke God is er in de hemel en op aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als u, de Almachtige? Zegt Mozes, want Mozes heeft de Heere natuurlijk ontmoet daar op die berg. En we zien dat dat natuurlijk ook heel belangrijk is geweest. En daar heeft God zich geopenbaard wie hij is. Hij is de eeuwige, de almachtige. En ik word ook zo bemoedigd door die teksten die we gelezen en gezongen hebben. De Heer uw God is 1. En we lezen dan een eind verderop ook wat in de Matthäus staat. Al dus getuigt u tegen uzelf dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. Maakt dan ook de maat vol van uw vaderen. Ja, eigenlijk sprak ik het nou met mijn eigen woorden, maar het komt er eigenlijk op neer dat de profeten door God gesproken of gestuurd werden om Gods woord door te geven. Maar zoals het met profeten gaat, ze zeggen iets wat wij als mens niet willen horen. En ik heb dat ook aan de lijve ondervonden. En dat heeft ook te maken als ze zegt God is 1. He, Adonai Echad, dan heeft dat te maken dat hij 1 is. En als je daaraan gaat twijfelen, ja, dan kom je op een moeilijk punt, want dat zijn de woorden van God zelf. En of dat nog niet genoeg is, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. We hebben het net ook weer gelezen in Marcus 12. Hè, daar lezen we dat ook, dat de Heer uw God is één. Maar wij lezen dat natuurlijk ook, als de Heer Jezus het gebed is met zijn Vader, met zijn God. Dat staat in Johannes, ik lees het uit de NBG-vertaling. Omdat het zo'n mooi gebed is, het hoge priesterlijk gebed noemen we het wel. En daar staat er, en dat lees ik vanaf vers 1, dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat u zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem hebt gegeven het eeuwige leven te schenken, waar het natuurlijk om gaat. Wij willen het eeuwige leven. En dan gaat het door. Wat is nou het eeuwige leven? Dat zegt de Heer Jezus in zijn gebed, hè, tot God zijn Vader. Dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, en wat volgt er dan? De enige waarachtige God, en Jezus de Messias, Yeshua HaMashiach, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen hebt gegeven. En nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Hier zien we dus dat God al voor de schepping van de wereld al een plan had. En dat heeft hij uitgevoerd. Het begon al te zeggen tegen Maria, of uit Maria, Eva, Gava, dat uit haar zaad de Messias zou voorkomen. Uit haar zaad. Dat is eigenlijk al een verwijzing naar de maagdelijke geboorte. Uit haar zaad zal de Messias voorkomen. Nou, aan haar wordt het al beloofd. En dan wordt het natuurlijk beloofd aan Abraham, Isaac, Jacob. Wie is dan de volgende in de rij? Juda. En dan? Zoon van Juda, David. En uiteindelijk als Gabriel verschijnt aan Miriam, Maria, in de Bijbel, wat zegt hij? Je zult een zoon ontvangen die de Messias zal zijn en hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En ik denk wel dat heel veel mensen niet meer geloven dat Jezus daadwerkelijk een afstammeling is van David. Maar zo begint wel het nieuwe verbond. Dit is het geslachtsregister van Jezus de Messias, de zoon van Abraham, de zoon van David. En dan kan die hele reeks, en ik heb die reeks wel eens gebruikt, als je dat uitrekent, dan is het ongeveer 6000 jaar, of eigenlijk 4000 jaar tot de geboorte van de Heer Jezus. En waar is dan die evolutie met die miljarden jaren? Ja, dan zeggen de mensen misschien, ja, Adam is dan voortgekomen uit bepaalde aapsoort of zo. Mensen bedenken maar wat, want het moet toch kloppen wat de wereld zegt? Nee, wat klopt is wat Gods woord zegt. Heeft de aarde geschapen door zijn woord. En dat woord is vlees geworden. Hij had een plan. Een plan met deze aarde. Voor de grondlegging der wereld. Dan kan de Heer Jezus ook zeggen, verheerlijk mij met de heerlijkheid die u al in gedachten had voor de grondlegging der wereld. En zo had hij ook al een plan met u en met mij voor de grondlegging der wereld. Want denk je dat God onmachtig is of niet alwetend? God wist heus wel dat u geboren zou worden. Want u past in zijn plan. En heeft een plan met een ieder. En daar wordt ook van getuigd dat Gods geest uitgestort wordt als je je bekeert. Dat zien we in het boek Handelingen. Wat moeten wij doen, riepen die Joden daar in Jeruzalem op het Pinksterfeest. Gods geest was uitgestort. Dat konden ze zien, dat konden ze horen. Wat moeten wij doen? En wat staat er dan in Handelingen? Handelingen hoofdstuk 2, daar gaat het over dat Gods geest uitgestort wordt, de ruach, zijn adem, de wind die ook te horen is. En dan staat er, bekeer u, zegt Petrus, de rots. En Petrus antwoordde hun, bekeer u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus de Messias, Yeshua HaMashiach, tot vergeving van uw zonden. En dan zult u de gave, het geschenk van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En zo gaat het door. Dus het is zo bijzonder dat die geest die op de Heere Jezus was, op Yeshua was, en want de Heere Jezus liet zich ook dopen, En wat gebeurde er na zijn dood toen hij uit het water opsteeg? Gods adem, Gods geest kwam op hem. En vanaf dat moment was Jezus niet meer de timmerman uit Nazareth. Nee, er kwam een stem uit de hemel die zei, jij bent mijn geliefde, jij bent mijn zoon, in wie ik welbehagen heb. En dat werd natuurlijk ook al gezegd toen bij die engelen, hè, met het kerstverhaal kennen we dat, dat hij de Messias is. Alleen, we weten vanuit Gods woord, dat weten wij nu, en toen zagen de meeste Joden dat niet, dat hij ook moest komen als de dienende knecht. Ben Yosef, van degene die redding moest brengen. Jesaja 53. En wij, oh, wat zijn wij christenen, ik generaliseer even, wat waren die Joden nou dom dat ze dat niet gezien hadden. Dat Jezus ook moest komen als een lam dat geslacht moest worden. Maar als ik nou de christenheid in zijn geheel zie, dan denk ik, oh, zijn jullie nou zo dom, zie je nou niet dat Jezus ook de koning van Israël zal worden en dat hij terug gaat komen zoals hij gezegd heeft. Want wat heeft hij gezegd op de Olijfberg, of tenminste die twee mannen in het wit, twee engelen waarschijnlijk? Hij zal op dezelfde wijze terugkomen als hij heen gegaan is. En waar zullen zijn voeten staan? Op de Olijfberg. Daarom is die geestelijke strijd ook zo aanwezig. En je kunt alleen maar begrijpen dat er al zo antisemitisme is en nu ook antisionisme. Als je weet dat God een plan heeft, dat staat hier allemaal. En de boze gebruikt mensen zoals God mensen gebruikt. De boze gebruikt mensen om daartegen te vechten. Maar denk dan niet dat God daar nou wakker van ligt, om het even heel plastisch te zeggen. Want hij die in de hemel zit, wat zegt Psalm 2? En hij lacht. He, de koningen die zweren samen tegen God en zijn gezalfde, de Messias. Hij zit op zijn troon en lacht. Hij komt wel tot zijn doel. En dat is natuurlijk ook meteen een bemoediging. Want als we zien wat hier allemaal op aarde gebeurt op dit moment, dan zou je wel eens kunnen denken van God is de regie kwijt. Maar wat zegt Amos? Amos hoofdstuk 6 meen ik dat het, of 3. In ieder geval God, voordat hij iets onderneemt, dan laat hij zijn profeten weten. En gebeurt er een ramp in de stad zonder dat God die bewerkt? God heeft alles onder controle. We hoeven niet bang te zijn voor corona of voor wat er allemaal gebeurt. Ja, dat kan ons bedrukken. En je hoort nu weer van dat meer en meer dat we die inentingen, die vaccinaties moeten ondergaan. En we zien meer en meer dat de overheid meer en meer macht krijgt en gaat bepalen wat wij als mensen moeten gaan doen. En dat is niet alleen in Nederland, dat is in de hele wereld. En dat kun je natuurlijk twee kanten bekijken. Je kan zeggen, oh, wat benauwd me dat. Maar de Heere God heeft alles al voorzegd dat er een tijd gaat komen dat het hier moeilijk zal zijn op aarde. En dan vergelijkt de Heere Jezus, Yeshua, die vergelijkt het met de weeën. Ik heb 6 kinderen mogen krijgen, alle 6 op zondag geboren. Het zijn dus echt de zondagskinderen. He, de dag van de opstanding. En dat is altijd nog heel bijzonder. Heel veel mensen weten dat nog, omdat ik dat toen, we zijn toen ook op televisie geweest. He, dat betekent eigenlijk dat ze iets mogen doen voor de maatschappij. Nou, wij voeden hen op dat zij ook iets mooier mag doen. Alleen niet de niet alleen voor de maatschappij, maar voor het koninkrijk wat komen gaat. He, dat koninkrijk waar God de mens voor heeft aangesteld. Maar je ziet dus dat, nou ben ik even de draad kwijt, wat wilde ik zeggen?
Dat waren die 6 kinderen.
Ja, dat leidde me af.
Over de weeën.
Over de weeën, ja, dus ik heb 6 keer meegemaakt van de bevalling. Ja. En dan zie je natuurlijk, geen enkele vrouw ziet er naar uit, jippie, we krijgen weeën. Waar kijkt een vrouw naar uit en de vader naar zo goed? Nadat de geboorte van het kind en dat het dan allemaal goed en gezond is. Nou, zo heeft de Heer Jezus die vergelijking ook gezegd met deze wereld. Er zullen weeën komen en het wordt ernstiger en ernstiger. Maar uiteindelijk gaat de Messias komen, dat kind. En dat is denk ik ook de hoop waar wij voor leven en waar we naar uitkijken. We hebben een grote God en die heeft dus in zijn plan, in zijn logos, al bepaald dat Jezus zou komen hier op aarde om de aarde te verlossen, de wereld te verlossen. Ik vind het soms wel eens lastig, want in ons taalgebruik gebruiken we dat vaak door elkaar, aarde en wereld. Heer Jezus heeft bijvoorbeeld niet gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Hij heeft gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het is niet hetzelfde. Want de wereld, dat is eigenlijk te maken met een tijdgeest, een tijdspanne. Een aion, zoals ze dat in het Grieks zeggen. Want de Heer Jezus komt wel degelijk terug hier op aarde om te regeren. He, net nog even genoemd, die twee mannen in het wit, die zeiden hij zal op dezelfde wijze terugkomen. En de Joden verwachten de Messias en wij verwachten dat de Heer Jezus terugkomt, zoals hij heen is gegaan. Dus het gaat om de opstanding. Laten we het ook bij stilgestaan, ja ik spring misschien een beetje van de hak op de tak, maar dat, het is zo, de opstanding wordt ook heel vaak niet meer bekeken in het christendom. Je gaat dood en dan ga je naar de hemel. Nou, en dan hoop je elkaar te ontmoeten. Als je geloof bent, ontmoet je elkaar in de hemel. Maar Gods woord zegt, dat gaat juist met name over de opstanding. Ik denk dat heel veel christenen een soort Sadducees christendom aanhangen. Want wat was het verschil tussen de Fariseeën en de Sadduceeën? Niet in de opstanding, niet in engelen en niet in de geesten. En dat is wat Paulus zegt, dat geloof ik dus wel in. Hij was een Fariseeër. En de Heer Jezus zal eigenlijk ook in die groep geplaatst moeten worden. Hij gelooft ook in de opstanding. Sterker nog, hij is de eerste geweest die opgestaan is uit de dood. Maar dat is onze hoop. Wij gaan straks opstaan en dan zullen we binnen mogen gaan in het koninkrijk. Dat is het volgende punt wat ik dan wil aanhalen. Tot hoe laat heb ik? Tot hoe lang heb ik het? Tot half?
Half, hè?
Ja. Nu dan eerst al luisteren naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen. Omdat u leeft en u het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. Hier hebben we natuurlijk te maken met het volk Israël, dat het beloofde land binnengaat. Maar de Heer Jezus gaat straks koning worden van een koninkrijk hier op aarde. En hij gaat regeren vanuit Jeruzalem. En dat is een hoofdstuk verder. En dat lezen we met name in Johannes 3. In Johannes 3 heeft dat gesprek met zo'n schriftgeleerde, met zo'n Nicodemus, een hele vooraanstaande man. En die snapte nog niet alles. En u weet waarschijnlijk wel waar ik heen wil. In Johannes 3 is natuurlijk ook een heel bekend hoofdstuk. En daar lezen we het volgende. En dan lees ik hoofdstuk 3. Voorwaar ik zeg ik u, tenzij iemand vanuit God van bovenaf geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei dat tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Je ziet dus de voorafschaduwing, dat plan wat God had met het volk Israël en heeft met het volk Israël, dat het beloofde land binnen zal gaan. En we zien nu ook de profetieën in vervulling gaan waar we ook van gezongen hebben en gelezen hebben. He, dat God en Ezechiël, die dorre doodsbeenderen, ze gaan terug naar het land. Maar er gaat nog een tijd komen dat God zijn geest gaat uitstorten over dat volk. En dan zullen ze zien wie zij verstoken hebben. En ze zullen wenen over hem als een enige geboren kind, een enige geboren zoon. Je ziet dus dat wat er heeft plaatsgevonden met het volk Israël, zal ook plaatsvinden met de gemeente die bestaat uit Joden op de eerste plaats, maar ook uit de mensen die in Yeshua geloven uit de volken, en die twee zullen één worden. Want uiteindelijk is het dezelfde persoon, namelijk Yeshua, die de koning wordt voor het volk Israël, als voor de gemeente. Voor de gemeente noemen we het de bruid. En God noemt het volk Israël zijn eerstgeboren zoon. Dus het is eigenlijk heel mooi hoe de Bijbel in elkaar zit. We zitten nu nog in een soort tussenfase. Hè? Daniel had toen een visioen gezien, of een droom. En dan ziet hij van hoe lang, hoeveel er bepaald is voor Israël. Hè? 70 weken, dat kent u wel uit Daniel. Hè? Nou, dan is het rest nog 1 week. En Paulus zegt dan, niet direct, maar wel indirect, dat we nu in de genadetijd leven voor de volken. En dan zegt hij dan op zo mooi op een gegeven moment ook in Romeinen 11, dat Gods wijsheid zo groot is van de verstoting, tijdelijke opzij zetten van Israël is voor de zegen voor de volken. Maar, zegt hij dan in een hoofdstuk, hè, 11 vers 26, dat is een geheimenis. Dat zal ik dan ook nog even lezen, dat is in Romeinen hoofdstuk 11. Dan zien we dan ook dat mooi terugkomen. Dan zien we dat staan, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn. Dat er zijn dus in de kerk in Rome geschreven, hè, de Romeinen, die bestond uit Joden en mensen uit de volken die tot geloof gekomen waren. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zou zijn. Nou, dat willen we nog wel graag, hè, eigenwijs. Wil ik u niet onkundig laten. Nou, dat is ook wel heel veel mensen die nog onkundig zijn. Van dit geheimenis. Een geheimenis is iets wat nog verborgen was. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Dus of een tijdelijke, zo kan je dat ook zien, of gedeeltelijk, want er komen altijd nog wel Joden tot geloof in Yeshua, ook juist nu in Israël. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid de heidenen binnengaat en al dus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen, hij zal de goddeloosheid van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hen hun zonde wegneem. Dit is dus geschreven nadat de Heer Jezus al naar de hemel gegaan is. Hè? Yeshua was dan naar de Vader, zijn God en Vader, heen gegaan. Dus het is zo mooi, de Bijbel zit zo vol mooie dingen. Van dingen die beloofd zijn. En wij leven nu in een tijd waarin Daniel zegt, hè, verzegel het tot de eindtijd. Waarvan de Heer Jezus zegt, hè, als er gevraagd wordt, wat zijn nou de tekenen van uw komst? Nou, let dan op bepaalde tekenen. Nou, daar zitten we middenin. We zien ook dat we heen gaan naar de tijd van een wereldregering. We zien dat we heen gaan meer en meer dat de overheid bepaalt wat we wel en niet mogen doen. Er wordt nu al gesproken over moeten we straks mensen verplichten om zich te laten inenten, want ze zijn weigeraars. Kijk, het gaat mij niet om hoe je er tegenaan kijkt. Of je nou wel of niet wil laten inenten, maar waar het mij wel om gaat, is dat er een tijd gaat komen wat heen gaat naar wat de Bijbel beschrijft, in de Thessalonicense brief, maar ook in Openbaring hoofdstuk 13, dat er een tijd gaat komen dat hier iemand gaat regeren vanuit Jeruzalem, die zich heel graag als een godheid wil openbaren. En die gaat bepalen dat je wel of niet mag kopen of verkopen, als je een nummer hebt. En daar gaat het natuurlijk heen. Dus ik ben niet bang voor mensen die zich wel laten inenten of niet laten inenten. Daar gaat het niet om, maar waar zit een systeem, een macht achter. Want zegt Paulus niet, ons strijd is niet tegen vlees en bloed, niet tegen de mensen, maar tegen hemelse machten. En daarom is het zo mooi dat God door mensen heen, door de profeten heen, zoveel dingen al heeft voorzegd wat gaat gebeuren. Daarom hoeven wij ons ook geen zorgen te maken. Maak je niet druk over de dag van morgen. En dat heeft niet alleen te maken met eten en drinken, maar dat God alles onder controle heeft. Wij mogen gewoon zien wat er gaat gebeuren en wij doen. En wij mogen leven in vertrouwen op God en we mogen doen wat goed is in Gods ogen. He, dat alles wat we nu doen, dat we doen als ware voor de Heer. Zo staat het ook in de Colossense brief. He, dat God door ons verheerlijkt wordt. Maar andere woorden, wij moeten het zout in het zout zijn. We moeten niet meegaan met de wereld, maar we moeten juist dat conserveren. He, want dat is wat zout doet. He. Wij moeten het zout zijn van deze aarde. Wat doet zout? Het conserveert. Het gaat bederf tegen. Het geeft smaak. Het is vaak zo flauw als er geen zout in zit. Nou, de wereld wordt flauwer en flauwer zonder als wij niet het zout zijn. En als wij niet in liefde tegengas geven door een getuige te zijn van de Heer, dan zal het verderf alleen maar toenemen. Maar we kunnen niet tegenhouden, dat kan alleen God. En God heeft dus gezegd dat er eerst de afval moet komen. En de afval van het geloof gaat komen. En de antichrist zal zich openbaren. Maar wij hebben goede hoop en daar wil ik dan ook mee afsluiten. Want het gaat, ik besef alweer dat ik nog niet een fractie heb verteld wat ik allemaal had kunnen willen vertellen. Maar het gaat nog even over de heerlijkheid. Dat is nog even uit troost, troost mijn volk. He, dat is Nagamu, Nagamu, Ami, mijn volk. Mijn vrouw is betrokken bij, dat is dus ook zo'n, hoe moet ik het noemen, mensen die dan ook zich inzetten voor Israël. En dan ook kleren verkopen, wat je dan ook hebt. Hè, bij het Leger des Heils schrijven ze dat ook. En dat opbrengst gaat dan naar Israël of de Joden in Oekraïne. Dus die hebben zo'n winkeltje in Oosterwolde, maar er zijn er meer in Nederland. Maar dan zie je ook van dat troost met volk heeft te maken ook met de nieuwe hoop. Hè. We hebben net Tisha B'Av gehad, waar onder andere wordt gedacht dat het eerst in de tweede tempel verwoest is. Maar dan komt troost mijn volk, een nieuw begin, zoals Mozes ook het land in mocht gaan. Hij mocht niet, maar het volk mocht erin gaan. Het was een nieuw begin en dan moet je je houden aan die regels. Maar dan wil ik met name stilstaan bij dat gedeelte dat in vers 5 staat, geloof ik, of 4. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees samen zal het zien, want de mond van de Eeuwige heeft gesproken. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden, dus de heerlijkheid van de Eeuwige. En de heerlijkheid van de Heere openbaart zich op vele manieren. Het is ook wel hoe we noemen hoe God zich openbaart aan mensen. Maar wat ik geloof dat de Heere me vanochtend ingaf, waren twee dingen. En dat was in Johannes en in Titus. En ik wil lezen met jullie dan Titus, hoofdstuk 2. En omwille van de tijd rond ik daar dan mee af. En Titus, hoofdstuk 2. En dan zie je in vers 11 en verder, want de genade van de Eeuwige, van God, is verschenen, heilbrengend. Hè, het woord heil, dat is weer Yeshua, hè, de redding. Heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, dus afzien van wat de wereld allemaal te zeggen heeft en ons opdringt, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld te leven. Dat is de opdracht. Verwachtende, en daar gaat het om, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland. Ik lees het nog een keer. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid, kavod, hè, of dat doxa in het Grieks, de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland. En wat is die heerlijkheid staat erachter? Jezus, Yeshua, de Messias, Yeshua HaMashiach. Die is de heerlijkheid waar wij op wachten. Als Hij gaat verschijnen, als Hij komt op de wolken, en Hij zal genade weer brengen hier op aarde, ja, dat gaat natuurlijk wel met grof geweld, want dan zal natuurlijk de schapen en de bokken zal gescheiden worden, maar uiteindelijk zullen alleen diegenen binnengaan, hè, die door Gods geest geleid worden en die door Gods geest bekeerd zijn, zoals Petrus gezegd heeft. Ik moet het dus hier maar even bij laten, maar ik denk dat het zo belangrijk, dat is onze hoop, onze zalige hoop, de verschijning van de Heer Jezus, dat die terug gaat komen, want dat is de heerlijkheid van God, zo heeft God het bedoeld. Hij gaat 1000 jaar hier regeren op deze aarde en dan zal de Messias de heerlijkheid teruggeven aan God de Vader, zoals dat in 1 Korinthe beschreven staat, in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Door Paulus. Nou, ik denk dat ik het hier maar bij laat. Ik heb al heel wat verteld. Jammer dat ik niet nog een half uur heb.